Welkom bij de podcast van Bibliotheekservice Passend Lezen. Lezen met je oren. Mijn naam is Janneke Bakker en ik ben relatiemanager bij Passend Lezen. Ik ben weer in mijn Passend Lezen auto gestapt en ben op bezoek bij Leon Biezeman. Hij is schrijver en heeft zelf dyslexie. Daar gaan ook veel van zijn boeken over. Hij zet zich ook in als ambassadeur om dyslexie op de kaart te zetten. En heeft ook een speciaal boek geschreven, Hein en het Makkelijk Lezenplein. Vol feiten en weetjes over dyslexie. Genoeg om over te praten, dus ik ga hem snel veel vragen. Welkom.
Nou, jullie welkom.
Ja.
Jullie zitten tenslotte bij mij in huis.
Ja, ik begin altijd eigenlijk de podcast van om te vragen van welk boek ben je aan het lezen? En wat is je favoriete leesplek?
Dit is mijn favoriete leesplek, lekker waar jij nu zit eigenlijk.
Heerlijk op de bank.
Heerlijk op de bank.
En welk boek ben je nu aan het lezen?
Van Miras, Kleine Heelal. Nou, die moet ik nog gaan lezen, die heb ik klaar liggen om te lezen. En ik heb net van Paul Biegel de 7 Vleugels van de Papegaai gelezen.
Oh.
En die heb ik toevallig gelezen uit de top 100 aangepaste leesvormen.
Oh, mooi.
Dus ik heb hem als e-book gelezen.
Als e-book heb
dus
ik
het
gelezen.
Sluit mooi aan bij je.
Ja,
waarvoor
zeker.
We hier vandaag zitten.
Ja, Paul Biegel is natuurlijk ook een kinderboekenschrijver. En ja. Ben je ook opgegroeid met veel boeken?
Ja, vroeger op school, als ik mijn rapport kreeg, dan mocht ik altijd een boek gaan uitzoeken. En of ik nou onvoldoende zat of niet. Nou, het waren altijd onvoldoende. Dus dan, ja, dan mocht ik een boek gaan uitzoeken met mijn moeder. En dan kwam ik thuis met een boek en dan zat ik weer te lezen.
Oh, dus je las eigenlijk altijd...
Ik las altijd heel veel, ja.
Je hebt zelf dyslexie, heb ik al in de intro verteld. Ik denk dat je dus echt fanatieke leesfan was. Maar had je dan het last van dyslexie?
Ik las de boeken anders dan anderen. Dus ik las dingen verkeerd. Maar als je een leesboek hebt, dan valt dat niet op.
Nee.
Maar als je op school moet voorlezen, dan valt het wel op. Dat was wel een drama.
Ja,
dus voorlezen op school was niet altijd even leuk.
Want wat hield het voor jou in? Wat belemmerde het voor jou...
Nou ja, ze wisten nog niet precies wat dyslexie was toen ik op de basisschool zat. Dat maakte het extra lastig.
Ja, hoe werd het toen dan...
Daar werd niks aan gedaan.
Niks aan gedaan?
Nee, er gebeurde niet veel. Nee.
Noemde je het vroeger ook dyslexie of noemde je het dan anders? Of?
Nou, het kwam wel een beetje naar voren van misschien is het dyslexie, maar op school hadden ze het zelf niet in de gaten. En als je mijn testen bekijkt, van dus op de lagere school, omdat het niet zo makkelijk ging op de lagere school, hebben ze verschillende testen gedaan, psychologische en... pedagogische testen. En als je die dan weer terugleest, dan zie je alle kenmerken van dyslexie.
Ja.
Dus ze hadden makkelijk dyslexie eruit kunnen halen. Alleen, ja, dat deden ze toen nog niet. Dat heeft tot mijn 24e geduurd voordat ik te horen kreeg dat ik dyslexie heb.
En toen dacht je, aha, dit was het.
Toen dacht ik, ja, dat wist ik natuurlijk al lang. Maar ik heb het nou op papier staan. En ik ging toen studeren. Dus toen was het wel prettig om in ieder geval te kunnen zeggen van, nou, ik heb dyslexie, mag ik aanpassingen?
Ja, en welke aanpassingen kreeg je toen?
Nog niet heel veel, maar het begon al wel een beetje te komen toen. Ik mocht het langer over tentamens doen. Soms kreeg ik de kans om het mondeling te doen. Dat soort dingen. Ja, ik leende altijd de aantekeningen van mijn studiegenoten. Omdat mijn eigen aantekeningen niet goed te lezen waren. Omdat ik ook ontzettend slordig schrijf. Als ik in de collegezalen zat en ik maakte tegelijkertijd aantekeningen, kon ik het niet onthouden. Ik moest echt gewoon luisteren en niet schrijven tegelijk.
Ik kon eigenlijk maar één ding tegelijk, ja.
Dus als ik aantekeningen zou maken, dan zou ik een heleboel stof missen.
Is dat ook een van de kenmerken eigenlijk van de selectie, van dat je het ook maar één ding tegelijk kan?
Het is niet zo dat ik maar één ding tegelijk kan, maar het is gewoon het schrijven. Dat als ik moet schrijven, als ik moet concentreren op het schrijven, dan concentreer ik me niet meer op de informatie die verteld wordt. Dan mis je gewoon een heel stuk.
Kan je de selectie ook als woordblindheid omschrijven?
Zo werd het vroeger wel genoemd. Maar ja, de selectie vat het toch beter samen. Het is makkelijker om het dyslexie te noemen dan woordblind. Woordblind is maar een klein stukje van het geheel. Het is niet dat je alleen woorden ziet. Je ziet ook soms de zinnen niet. Of je leest de zinnen verkeerd om. Of je draait woorden verkeerd om. Dus het gaat niet alleen om het woord. Maar om hele zinnen, hele alinea's, hele boeken.
Je stelde net, je mocht altijd een boek uitzoeken bij een rapport. Ook als je onvoldoende haalt. Dus je ouders stimuleerden je denk ik wel heel erg. Ondanks dat je het lastig had te blijven lezen en plezier eruit te halen.
Ja. Ja, ik vond lezen ook spannend. Ik bedoel, het brengt je een heleboel verhalen en er gebeurt van alles. Dus ja, je beleeft het grootste avontuur als je een boek leest. Vandaar dat ik altijd dol was op lezen. En ondanks dat het traag ging, want als ik een dikke pil heb, nu ook als ik een dik boek lees, dan duurt het uren of dagen voordat ik die uit heb. Dus dat is niet echt prettig. Dus ik lees wel graag wat dunnere boeken. Ik wil van Nicoline Misée wil ik ook wat gaan lezen. Maar het zijn van die hele dikke boeken. En er is dan nog een serie van 7 ook nog. Voordat ik die allemaal uit heb. Dat is toch frustrerend soms.
Ja. Heeft dyslexie ook je leven en je carrière veranderd?
Nou ja, door de dyslexie heb ik me altijd wel willen verdiepen in wat dyslexie nou eigenlijk inhoudt. Ja, ik heb altijd moeite gehad met studeren, maar ik vond het altijd hartstikke leuk. Dus ik zat altijd te zoeken van hoe kan ik nou makkelijker leren. Het was altijd een zoektocht en op een gegeven moment had ik de hbo af. En toen dacht ik van ja, ik wil toch meer weten. Toen ben ik orthopedagogiek gaan studeren om gewoon meer over dyslexie te weten te komen. En om te onderzoeken hoe mensen met dyslexie nou leren. Daar ben ik mee begonnen. Toen heb ik een auto-ongeluk gehad waardoor ik een hele tijd weinig kon. En heb ik het later weer opgepakt. Maar tussendoor ben ik begonnen met schrijven ook. Ja, het schrijven gaat vooral in je hoofd. Het fysieke werk, dus aan het bureau zitten om te schrijven, dat duurt maar een uurtje. Maar de rest van de dag zit je wel na te denken. Ik kon fysiek niet zoveel, maar genoeg om boeken te schrijven.
Ja.
Dus dat was in die tijd ook weer erg prettig.
Ja.
Voor dat ongeluk was ik begonnen aan mijn autobiografie. Dus dat heb ik toen afgemaakt.
Als je geen dyslexie had, was het misschien nog wel anders gelopen, je carrière?
Dan had ik waarschijnlijk wat anders gestudeerd, maar misschien ook niet. Want mensen interesseren me sowieso, dus misschien was ik dan wel psychologie gaan studeren. Dus ook weer in dezelfde hoek.
Ja. Ja, je hebt het net over het schrijven. Het is misschien leuk om even een stukje te horen uit een boek dat je hier hebt liggen.
Ik heb even een fragmentje voor jullie uitgezocht. Dat gaat over hoe ik begon met lezen. Dus het begin van mijn
welk
lezen
boek is
eigenlijk.
Dit? Welke hiervoor je hebt?
Dit is Schrijven met Dyslexie. Het is wel leuk om dat nog even te vertellen ook. Dit boek heb ik samen met kinderen met dyslexie geschreven. We hebben meer dan 80 kinderen aan meegedaan. En die hebben allemaal een verhaaltje ingezonden. Of sommige kinderen zelfs hele manuscripten.
En hebben ze het echt?
Daar heb ik dan een fragment uitgehaald om hierin te zetten.
En hebben ze verteld over hun eigen leven, hoe ze het ervaren?
Nee, ze waren helemaal vrij om te vertellen wat ze wilden. Sommige kinderen vertellen inderdaad over hun dyslexie en hoe ze dat ervaren. Andere kinderen hadden het over Piet Piraat en die vertelden daar uitgebreid over. Dus echt heel gevarieerd. En eentje had een brief aan Donald Duck geschreven, dus die stuurde de brief aan Donald Duck naar mij toe. Dus echt heel gevarieerd.
Ja.
Dus, en ik heb het inleidende verhaal geschreven over de jongen die niet kon lezen. Er was dus een jongen van een jaar of 8, 9. Misschien zelfs wel 10. Die dol was op verhalen. Hij wist al dat er verhalen in boeken stonden. Maar hij kon niet goed lezen. Dat wist hij omdat hij op school veel minder voorleesbeurten kreeg dan zijn klasgenoten. En als hij dan eens een voorleesbeurt kreeg, dan hakkelde hij met woorden, sloeg hele of halve woorden over. Vaak las hij zelfs woorden die er niet stonden. Zijn klasgenoten gniffelden wat. Een enkeling verbeterde hem triomfantelijk. En stevast gaf de juf dan de voorleesbeurt zo snel mogelijk aan een ander. Het was een lieve juf en ze wilde de jongen zoveel mogelijk leed besparen. Maar hoe het ook zij, goed lezen kon de jongen niet. Gelukkig hield de moeder van de jongen net zoveel van verhaal als hij. En ze las hem elke avond voor het slapen gaan een stukje voor. Maar ja, moeders hebben natuurlijk meer te doen dan alleen voorlezen. De afwas moet gebeuren, het eten verschijnt niet vanzelf op tafel en ook het strijken gaat niet vanzelf. Meer dan de verhalen die zijn moeder hem 's avonds voorlas, zat er niet in. Maar op zondag, als oma kwam, dan was het feest. Oma kon de meest prachtige verhalen vertellen. Ze zoog ze zo uit haar duim. En zoals je weet, hebben oma's altijd alle tijd van de wereld. Dus ze vertelde het ene verhaal na het andere en de jongen genoot. Op een avond was de moeder van de jongen weer aan het voorlezen. En het verhaal was zo spannend dat de jongen rode oren kreeg van het luisteren. Maar na een poosje zei moeder: "Zo, morgen weer verder." "Nee, nee," fluisterde de jongen en hij bedelde om meer. Nu vond zijn moeder het ook een erg spannend verhaal. Dus ze was snel over te halen, maar het hele verhaal uitlezen, dat ging niet. Het was een dik boek en ze waren er nog maar net aan begonnen. Voor de jongen was het echt tijd om te gaan slapen. Zijn moeder sloeg dan onverbiddelijk het boek dicht. Maar ze beloofde wel om de volgende avond een uurtje eerder te beginnen met voorlezen. Moeder gaf de jongen een nachtzoen, legde het boek op het nachtkastje en deed het licht uit. De jongen deed zijn ogen dicht en probeerde te slapen. Hij draaide zich op zijn ene zij, vervolgens op de ander en dan weer terug. Maar hoe hij het ook probeerde, hij viel maar niet in slaap. Het verhaal bleef door zijn hoofd spoken. Hij moest gewoon weten hoe het afliep. Maar ja, hij kon niet goed lezen. Onrustig als hij was, deed hij het licht aan en bladerde in het boek. Legde het weer opzij om het vervolgens weer op te pakken. En tijdens het bladeren zag hij de verschillende woorden die hij herkende. Tot hij op het punt was aangekomen waar zijn moeder was gestopt met voorlezen. Nog voor hij kon kijken hoeveel woorden er zouden moeten volgen voordat het hele verhaal uit was, hoorde hij de stem van zijn moeder aan de andere kant van de deur. "Ga eens gauw slapen." Zijn moeder had natuurlijk het licht onder de kier van de deur zien schijnen. Dus de jongen deed het licht uit en ging weer liggen. Maar slapen? Nee. Hij had de woorden uit het boek herkend. Hij wilde meer. Sloop zijn bed uit, zocht in het donker naar zijn zaklamp en schoot terug in bed. Veilig onder de dekens graaide hij het boek van zijn nachtkastje en floepte zijn zaklamp aan. Zachtjes bladerde hij weer door het boek, op zoek naar de bladzijde waar ze die avond waren gebleven. En net als zojuist bij het grote licht herkende hij ook nu weer de woorden. En hij begon te lezen. Hij las en hij las totdat hij doodmoe in slaap viel. Hij had zo lang gelezen dat de zon zelfs wel begon op te komen en het alweer tijd was om op te staan. Maar daar had de jongen geen weet van. Hij droomde over grootse avonturen die het boek hem hadden gebracht. En zo ben ik dus begonnen met lezen.
Nou, mooi. Dit gaat over jezelf?
Ja.
Oh,
dit is
mooi.
Helemaal autobiografisch.
Je nieuwsgierigheid naar het lezen, dat past denk ik bij jou. Je hebt veel onderzoek gedaan naar dyslexie. Kan je vertellen ook waar dat precies gericht op is geweest?
Dat wilde ik dus gaan studeren aan de universiteit. Maar doordat ik dat ongeluk kreeg, kon ik de universiteit niet afmaken. En in die tussentijd had ik een prof ontmoet, professor Huizenaars. En die zei toen van nou, als je wat te lezen hebt, stuur hem erop. Ik zei nou, wat ik eigenlijk wil is onderzoeken hoe mensen met dyslexie leren. Heb ik daar de universiteit wel voor nodig? Nee. Dus hij moedigde me ook aan om gewoon te beginnen. En hij wou wel meelezen, dus dat was heel fijn. Dus ik heb 10 jaar lang onderzocht hoe mensen met dyslexie leren. Maar het was ontzettend boeiend. Ik heb een enquête opgesteld op het internet en vragen gesteld aan mensen. En iedereen had hetzelfde als ik van hoe leren wij nou eigenlijk? Leren wij nou anders? Hoe zit dat? Dus ruim 500 mensen hebben de enquête ingevuld en de vragen beantwoord.
En wat zijn dan de waardevolste inzichten die je hebt?
Dat mensen met dyslexie net mensen zijn. Ze leren net zo gevarieerd als mensen zonder dyslexie. Dus iedereen heeft zijn eigen manier en zijn eigen ding. Het enige probleem is dus dat ze moeite hebben met lezen en schrijven. Ja, daar gaat het op fout. Ja, de aanpassingen die mensen nodig hebben, die variëren ook per persoon. De een die heeft luisterboeken nodig. En de ander heeft toch meer behoefte aan plaatjes of aan beelden. Dus het is echt per persoon is het weer heel anders hoe het uitpakt en hoe ze het beste kunnen leren.
Kan je dan ook zeggen dat je echt naar het individu moet kijken? Van wat past bij degene die het heeft?
En je kan dat moet je niet altijd zeggen, doen.
Ja, dat moet je altijd doen. Maar je kan niet zeggen van nou, je hebt dyslexie, dit is het pakket, zo ga je maar verder.
Nee. Nou, er zijn wel wat handvaren natuurlijk. Want mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en schrijven. Dus dat probeer je toch zo goed mogelijk aan te pakken. Dus je probeert toch wel zo jong mogelijk kinderen te helpen met beter leren lezen en beter leren schrijven. Ja, en hoe sneller je ermee begint, hoe beter. Maar ik kan ook wel als voorbeeld aangeven bij mezelf, het gaat nooit over. En je moet het ook bijhouden. En ik ben bijvoorbeeld een half jaar op reis geweest en ik sprak alleen maar Engels. En ik kwam thuis, en toen kwam ik in de collegebank, ook nog eens een keer. En ik kon geen woord Nederlands meer fatsoenlijk schrijven. Het wemelde echt van de taalfout. Het heeft een jaar geduurd voordat ik weer een beetje terug was op het niveau van voordat ik op reis ging. Dus als je een tijd niet schrijft of leest, dan gaat het al achteruit.
Dat was ook mijn volgende vraag. Maar wat moet je dan bijhouden? Maar het blijven lezen?
Je moet blijven lezen, je moet blijven schrijven. Ja, en dus de tweede keer dat ik dat deed, ik ben 2 keer een half jaar weg geweest, heb ik een dagboek bijgehouden. Om het Nederlands schrijven een beetje bij te houden. Want ik werkte in Amerika in een kamp. En dan moest je verslagen schrijven. En die moesten allemaal in het Engels. Dus alles, communicatie ging in het Engels, het schrijven ging in het Engels. En dan zette de kampdirecteur er altijd onder. Dit is een buitenlandse exchange student. Dus let niet op de taalfout. Ja. Dus daar had ik een excuus om taalfouten te maken.
Daar mocht het, ja.
Ja.
Ben je ook achter misverstanden, mythes over dyslexie? Ben je er ook achter gekomen van dat je denkt van dat kunnen ze wel bedenken, maar dat is helemaal niet zo?
Ja, speciale lettertypes. Schreefloos, dat is het beste voor mensen met dyslexie. Maar alle schreefloze letters zijn geschikt. En het is ook wat je voorkeur heeft op een gegeven moment. Ik schrijf altijd in Times Roman. Dat is niet schreefloos. Maar ik ben dat zo gewend omdat ik dat prettig lezen vind.
Ja.
En dat komt gewoon omdat de eerste computer die ik had, dat lettertype had. Dus het heeft met je voorkeuren te maken. Maar het is wel makkelijk om schreefloze letters te gebruiken. Mijn boeken zijn ook allemaal met schreefloze letters.
Dat helpt wel.
Dat is ook wel onderzocht. Dat is ook echt,
zo. Als we nu kijken hoe nu het leven is, zijn er echt heel veel leerlingen op dit moment met dyslexie.
Ja.
Waar denk je dat dat door komt? Is het omdat het nu een naampje heeft gekregen dat het er meer is? Of was het er vroeger ook?
Zoals in mijn tijd was dyslexie gewoon heel onbekend. En deden ze er ook niet zoveel mee. Dus toen bestond het eigenlijk niet. Ja, het bestond wel, maar er werd niks aan gedaan. het is lastig om er een etiket op te plakken. En niet iedereen heeft dyslexie. Het kan ook zijn dat er iets anders is. In plaats van dyslexie gewoon achterstanden.
Ja, want er wordt dus ook, want dan wordt ik nu ook gezegd van ja, kinderen lezen te weinig. Nou, je zei net ook, ja, het is gewoon belangrijk om het bij te houden. Heeft het daar denk je ook mee te maken dat het er meer is?
Ik denk het wel. Ja, ik schrik echt van de cijfers. 25% van de kinderen die van het voortgezet onderwijs komen, dreigen laaggeletterd te worden. Ja, daar schrik ik dan van. Het heeft te maken met veel doen. Het heeft toch ook iedere keer met die schermpjes te maken waar iedereen er staat. Ja, je wil natuurlijk ook met Facebook een beetje, of tegenwoordig is het geen Facebook, maar mijn Instagram en weet ik veel wat
Snapchat,
hier allemaal bijhoudt. Ja. En daar gebruik je dan ook alweer afkortingen, want het gaat sneller op je mobieltje. Dus de taal wordt dan ook heel anders die kinderen gebruiken.
Ja, die afkortingen helpen natuurlijk ook niet erbij.
Nee.
Wat je mooi ook zei aan het begin, dacht ik van ja, dat is ook wel. Je moet het bijhouden. Ja. En wat je zei toen jij ook een jaar in het buitenland was, dat je het weer eigenlijk opnieuw moest beginnen.
Ja.
Dus kinderen kunnen het op de basisschool heel goed leren, op de middelbare school. Maar daarna, als ze het niet meer doen.
Als ze daarna niet bijhouden, gaat het toch achteruit. Wat je niet gebruikt, dat slijt of dat verdwijnt.
Ja. Ja. En daar is eigenlijk misschien, als ik dat goed zeg, ook of je dyslexie hebt of niet. Het is voor iedereen even belangrijk. Alleen voor kinderen met dyslexie.
Is het net iets belangrijker.
Ja. Voorlezen is heel erg belangrijk. Als je daar vroeg mee begint, helpt dat ook? Ja, we hebben het vandaag natuurlijk ook heel erg over dyslexie, om ze daarmee te helpen, om dat te voorkomen of te verminderen.
Voorkomen kun je niet, maar verminderen, nou ja, het helpt. Het is bekend dat kinderen die een taalontwikkelingsstoornis hebben, zoals dyslexie, maar ook andere taalontwikkelingsstoornis, dat die een veel kleinere woordenschat hebben dan leeftijdsgenoten. En als je nou voorleest, dan wordt die woordenschat toch net iets groter. En misschien begrijpen ze dan nog niet alles, maar hebben ze het al wel een beetje meegekregen. Ja, hoe meer je voorleest en hoe meer je kinderen aan taal aanbiedt, hoe groter die woordenschat wordt. Ja. Hoe minder last je dus hebt om die woorden ook op te schrijven.
Als je voorleest, dat helpt bij verminderen van taalproblemen.
Ja. Het is ook niet voor niks dat ze nu steeds meer proberen te promoten dat ouders voorlezen.
En je hebt veel onderzoek naar gedaan, dus daar komt het ook uit voort dat het gewoon echt...
Echt heel belangrijk is om
bewezen.
Zoveel mogelijk woorden aan te bieden eigenlijk. Dat is het. En voorlezers woorden aanbieden. Dus als we met elkaar zitten te praten, dan bied je ook wel woorden aan. Maar
dan kom je natuurlijk misschien wel vaak op dezelfde woorden. Of...
Ja.
We denken wel eens van, je weet wel wat dat woord betekent. En dan durven mensen het ook niet te vragen. Of kinderen vooral niet. Van,
wat betekent dat?
Je
moet altijd vragen.
Ja.
Vragen staat vrij, ja.
Je komt ook veel op scholen, denk ik. En bibliotheken.
Ja.
Snap je ook dat kinderen soms het lezen niet leuk vinden omdat ze dyslexie hebben?
Ja, dat snap ik heel goed.
Stel, vond je het wel leuk?
Ja, maar schoolboeken vond ik weer niet zo leuk.
Ja.
Dat kwam ook omdat het te moeilijk ging. En ja, niet alle schoolboeken zijn ook even smeuïg geschreven. Ik bedoel, als je een verhaal leest, dan loopt dat lekker soepel en ga je mee en dan duik je er helemaal in. En dat is toch wat anders dan een geschiedenis. Alhoewel, geschiedenisboeken vond ik ook wel leuk, maar dat is toch wel wat anders dan aardrijkskunde. Dat vond ik dan wat moeilijker.
Ja, is wat, hoe zeg je dat?
Het is wat technischer, wat minder smeuïg.
Heb je, als je op scholen komt of bij de bibliotheken, je spreekt met leraren, kinderen, hoe help je ze om lezen leuk te vinden daar?
Nou, het belangrijkste is van, kijk, ik heb ook moeite met lezen en schrijven. Dus er komt dan een schrijver binnenlopen die er ook moeite mee heeft. Dus kinderen kunnen zich dan makkelijker identificeren. En dan denken ze van, hé, schrijven is leuk. Of lezen is leuk. Laat ik het ook eens proberen. Dus je daagt ze daarmee toch uit van, ja, als hij schrijver kan worden, nou, waarom zou ik het dan niet ook eens proberen?
Ja. Ga je het gesprek dan ook met ze aan? Dan vragen ze ook veel aan jou dan?
Ja,
en
dan beginnen ze ook vrolijk te vertellen hoe ze zelf schrijven en... Ik heb wel eens meegemaakt van een meisje die vertelde, ja, dan ga ik in bad zitten en dan een notitieblokje mee. En in bad schrijf ik de leukste verhalen, nou ja, ik noem maar wat.
Ja.
Dus dat soort dingen krijg je allemaal mee. Nou, Hein en een makkelijk lezenplein is daar helemaal op gebaseerd eigenlijk, op dat soort verhaaltjes.
Ja, kan je daar nog meer over vertellen, Hein het makkelijk lezenplein, waar dat over gaat? En,
nou, dat was heel leuk om te doen. Schrijven met dyslexie, dat was ook heel leuk, maar dat was weer een heel ander project. Ja. Bij Hein en het makkelijk lezenplein heb ik Facebook en op LinkedIn en op dat soort sociale media heb ik gezegd van nou, ik heb ontdekt dat er een makkelijk lezenplein is en ik vind het zo'n leuke plek om te gaan zitten schrijven. Dus ik wil een aantal bibliotheken bezoeken en dan mogen die bibliotheken, mogen kinderen die moeite hebben met lezen en schrijven, die mogen langskomen als ze wat willen vragen of als ze zelf iets willen vertellen of wat dan ook. Ik heb ze helemaal vrijgelaten in wat die kinderen wilden. En er waren een aantal bibliotheken die zeiden van, nou kom maar. Dus ik ben zo in mijn autootje gestapt en het hele land afgereden naar al die bibliotheken. En nou ja, je begrijpt natuurlijk wel dat er van schrijver geen snuis kwam.
Nee.
Ik heb niks geschreven, maar ik heb gezellig met die kinderen zitten kletsen. Ik zat ook echt op het makkelijk lezenplein. Ja. Het makkelijk lezenplein is een gedeelte in de bibliotheek waar boeken staan die iets makkelijker te lezen zijn, maar wel op leeftijdsniveau. Dus als je 10 jaar bent, dan kun je daar boeken vinden voor kinderen van 10 jaar. En hoef je niet een boek uit te zoeken wat voor kinderen van 8 jaar zijn, omdat die wat makkelijker lezen. Dus het is aangepast op de leeftijd, maar wel iets makkelijker. Grotere letters of luisterboeken zijn er ook, theaterboeken.
Die kinderen die bij jou kwamen, voelden die zich ook vaak gehoord, geholpen?
Die kinderen die bij me kwamen wel. De kinderen die niet gehoord worden, die komen niet. Hoe bereik je die kinderen? Ja. Dat is echt ongelooflijk moeilijk. Ja, eigenlijk lukt dat bijna niet. Dat zou je eigenlijk op school al meteen moeten aanpakken.
Ja, heb je dan ook als je op scholen komt dat je kinderen ziet, dat je denkt van nou, of dat je van leraren hoort, dat ze advies aan jou vragen van ja, hoe ik zie bij die kinderen.
Nou, het lastige, ook daar weer. Die leerkrachten die zijn gestimuleerd en die zijn al actief met cijfers uitnodigen en die zijn met taal bezig. Ja. Dus die stimuleren die kinderen wel. Je moet juist die leerkrachten hebben die daar minder mee hebben. Dus als je een leerkracht hebt die weinig met boeken heeft, dan zal die geen schrijver uitnodigen. En dan zal die de kinderen ook minder makkelijk uitdagen om te gaan lezen of te schrijven of te vertellen waar de problemen zitten. Gelukkig heb je op de basisschool ieder jaar weer een andere leerkracht meestal. Dus uiteindelijk is de mix wel, want ik zit nou in mijn eigen kindertijd te denken van ja, die leerkracht deed niks aan lezen en die weer wel. En, maar goed, dan zit je wel een jaar lang met een leerkracht die daar niks mee doet.
En hij heeft ook eigenlijk zo'n leerling waar je zegt van ja, het moet bijgehouden worden. Dat loopt dan in een jaar, kan dan een achterstand oplopen.
Ja, het zal geen extreme achterstand zijn omdat je toch wel wat moet lezen. Ja. Maar echt het stimuleren van boeken lezen en zo, dat is echt heel belangrijk. Maar de leerkracht moet dat ook inzien en ook leuk vinden. Passend lezen mag ook wel iets aanwezig zijn op het makkelijk lezenplein, want die zie je daar niet.
Nee, onze folders liggen daar natuurlijk wel. Ja. Dat mensen ook worden doorverwezen naar ons als kinderen verder willen dan alleen maar de aangepaste lezen, theater lezen.
Ja.
Want dat is natuurlijk ook een mooi bruggetje ook van wat wij als passend lezen ook kunnen bieden voor kinderen met dyslexie. Want als ze het natuurlijk niet vinden op het makkelijk lezenplein in de bibliotheek, kunnen ze bij passend lezen lid worden als ze dyslexie hebben. Passend lezen is er voor iedereen, ook voor blinde kinderen. Ik zit nu opeens te denken van ja, heb je ook wel eens te maken gehad met blinde kinderen die dyslexie hebben?
Nee, ik heb ze nog nooit ontmoet. Ja, als die er zijn, dan vind ik het wel leuk om hun ervaring ook eens te horen.
Ja.
Ik ben dol op ervaringen. Ik weet dat ze er zijn. Maar dat is natuurlijk weer zo'n kleine groep. Ik weet niet hoeveel blinde kinderen er zijn. Van alle kinderen in Nederland is ongeveer 6% heeft dyslexie. Dus als je dan alle blinde kinderen neemt, dan zullen daar ongeveer ook weer 6% van de blinde kinderen. Dus dan krijg je weer zo'n kleine groep. Maar ik heb ze nooit ontmoet, nee.
Want als je braille leest, kan je dus ook de letters natuurlijk omdraaien. Ja. Dus ik was nog even getriggerd wat je zei, 6%. Is dat over de jaren altijd 6% geweest? Of?
Het lijkt erop dat het nu wat meer richting 10% gaat.
Maar
of het nou ook klopt, die 10%, dat is maar de vraag. Want er zijn er altijd bij die eigenlijk een ander probleem hebben dan dyslexie. En dan vallen ze toch onder de doelgroep dyslexie. Dan worden ze in ieder geval geholpen.
Ja.
Alleen dan krijgen ze dezelfde voorziening als kinderen met dyslexie. En misschien hebben ze net iets anders nodig. Dyslexie is niet te verhelpen, maar sommige kinderen die daaronder lijken te vallen, zijn wel te helpen.
Ja.
Maar die hebben dan geen dyslexie.
Makkelijk leespleinen zijn boeken in aangepaste vormen, maar wij hebben ze natuurlijk eigenlijk in gesproken vorm. Heeft dat jou in je leven ook geholpen? En wat vind je van de gesproken boeken?
Het heeft mij niet geholpen.
Ja.
Helaas.
Nee,
ik ben een groot voorstander van voorleesboeken en aangepaste boeken. Maar ik heb het liefst gewoon een boek op papier. En, had ik ook de pech. Vroeger had je de voorleesboeken op cassettebandjes. En er zit ook heel veel ruis op. Dus ik werd ook gewoon heel moe van die ruis. Dus als ik dan naar het sprookje zat te luisteren op een cassettebandje, dan hoorde ik die ruis er ook tussendoor. Ik hoor gewoon alles. En dat is gewoon iets wat bij mij hoort, maar dat is heel vermoeiend.
Ja, dat is heel vermoeiend, ja. En dat is natuurlijk tegenwoordig, is dat helemaal niet meer zo.
Nou hoor je dat helemaal niet.
Worden ze opgenomen in speciale studio's, dus dat is ruisloos, je hoort helemaal niks.
Nee, wat ik net vertelde, dat ik Paul Biegel aan het lezen was van de top 100 aangepaste leesvormen. Daar zit dus ook een voorleesmodus op. Ja, het is niet prettig om naar te luisteren, want het is een computerstem. Maar je hoort geen ruis meer, dus je hoort wel alleen het verhaal. En dat is toch prettiger dan wat het vroeger was. Je kunt kiezen uit het lettertype.
Ja.
Dat is de EPUB 3, heet dat tegenwoordig. Ja. En dat wordt waarschijnlijk de nieuwe vorm die ook in de bibliotheken gaat komen.
Nou, en als ze natuurlijk dat willen, dan kunnen ze pas het lezenlid worden. En dan kunnen ze eigenlijk gewoon bij ons luisteren.
Ja. Voor een heleboel kinderen is het echt een oplossing om passend lezenboeken te gebruiken. Ja, ook naar het makkelijk lezenplein te gaan. En uiteindelijk gaan ze dan vanzelf wel overgeschoten worden. En ouder worden naar de gewone boeken.
Ja.
En bij sommigen niet hoor. Maar
heb je dat ook ervaring dat kinderen als ze dyslexie hebben of leesproblemen, dat ze dan lezen niet meer zo leuk vinden?
Ja.
En als ze dan, ja, als ik het over te passend lezen natuurlijk ook heb, te gaan luisteren, dat ze dan boeken weer leuk gaan vinden.
Ja, klopt.
Dat hoor je ook veel.
Ja, ik hoor ook veel inderdaad van kinderen die dan al hebben ontdekt dat ze het ook kunnen luisteren in plaats van zelf lezen. Ja, er zijn ook wel mensen met dyslexie die dus gewoon hun hele leven blijven luisteren naar boeken. Dus het gaat niet, sommigen blijven, ja, moeten ze ook vooral doen.
Ja, zeker. Is het alleen voor het woordbeeld? Is dat voor jou belangrijk? Als ze alleen maar luisteren, dat het ook belangrijk is dat ze het beide doen? We hebben ook karaoke lezen.
Nou, dat vind ik dus het leuke van die EPUB-reader waar ik het net al even aanstipte. Het voordeel van dat boek is dat je kunt Hein en Makkelijk Leesplein ook gratis downloaden. En daarin kun je meelezen, terwijl er een voorleesstem is die voorleest. Dus je hebt een geel blokje die aangeeft waar de vertelstem is. Ja, dat is ideaal, want als je dan wil leren lezen, dan helpt dat je toch wat verder. Ja. Dus je hebt dan op twee manieren krijg je het boek aangereikt.
Ja, het is eigenlijk hetzelfde met elkaar ook lezen wat wij hebben. Dus ook een voorleesstem en het balkje gaat mee ook. Ja.
Hetzelfde principe.
Zeg je dat dat ook wel belangrijk is om kinderen te helpen? Dat dat echt een goede aanvulling is?
Zeker voor kinderen met dyslexie. Ja. Als ze mee kunnen lezen met het verhaal, dat vergroot toch ook hun kennis op hoe je het schrijft, hoe je het opschrijft. Je ziet toch hoe de woorden in elkaar steken. Zoals woord schrijf ik standaard met DT. Omdat het 9 van de 10 keer goed is.
Is het zo, ja.
Maar als je dan meeleest, dan zie je ook wanneer je wordt onbewust. Dan zie je dan toch van, hé, je moet hier een T gebruiken en hier moet ik alleen een D gebruiken.
Ja, dus als je het ziet, dus is het gewoon heel belangrijk om dat beide te doen.
Ja.
Ja.
Als je er zin in hebt, het kan ook lekker zijn om gewoon op de fiets te zitten en naar een verhaal te luisteren. Waarom niet?
Dat kan ook. Dus eigenlijk kunnen we ook wel stellen van heel mooi lezen met je oren, hoe heet de podcast, dat dat echt ook wel een hele goede oplossing is voor kinderen met dyslexie.
Ja.
Ja, niet alleen
maar. Ja, desnoods naast gewone boeken.
Als aanvulling erop.
Ja.
Het een sluit het ander natuurlijk ook niet uit.
Kijk, dat is het voordeel van dyslexie. Je kunt het een en het ander doen. Als je blind bent, dan ben je afhankelijk van toch meer luisterboeken dan. Ja, sommige lezen braille, maar dat zijn er ook niet zo heel veel.
Als ik wel mensen spreek of kinderen of op de scholen kom, kinderen blind zijn, dan zeggen ze ook wel van braille blijft. Want voor dat woordbeeld is dat dus ook belangrijk.
Ja.
En eigenlijk is dat hetzelfde voor kinderen met dyslexie. Als je zegt, alleen maar luisteren, is het soms ook wel eens goed om
voor het woordbeeld, om mee te kijken, mee te lezen.
En dat is hetzelfde bij braille, Welke boodschap zou je nog willen meegeven aan kinderen met dyslexie? Die eigenlijk ook dromen van een literaire carrière, wat jij hebt gedaan.
Gewoon doen.
Gewoon doen.
Ja. Daarom heb ik dat project Schrijven met Dyslexie toen ook gedaan. Om te laten zien van mensen met dyslexie, kinderen met dyslexie kunnen schrijven. Alleen ze kunnen het niet foutloos. Dus als ze gewoon lekker een verhaal willen opschrijven, dat is waar het om gaat. En die taalfouten, zoals bij mij ook, ik maak taalfouten. Maar ik heb een uitgever die ze corrigeert.
Ja.
Dus niemand ziet dat ik taalfouten maak, maar ik maak ze wel.
Dus eigenlijk heb geen angst, gewoon doen. En fouten maken is niet erg.
Nee.
Het zijn geen fouten, je kan er niks aan doen.
Nee. En er zijn anderen die je kunnen helpen met dat stukje. Dat zijn mijn uitgever nog. Ja, dat staat ook weer in Schrijven met Dyslexie. Daar eindig ik mee. Maar ik kwam dus bij mijn eerste uitgever. Maar die zei ook van jij kunt schrijven. Alleen je kunt het niet foutloos. Maar dat kunnen wij weer. En wij kunnen niet schrijven. Dat moet je in je hoofd houden. Van, als je schrijven leuk vindt, moet je schrijven. Als je tekenen leuk vindt, maak illustraties. Ik noem maar wat. Als je muziek maken leuk vindt, ga muziek maken.
Gewoon doen en je hoeft het niet alleen te doen. Dat is denk ik ook wel belangrijk voor kinderen.
En ook bij muziek weer last hebben van dyslexie. Maar goed, dat moet je dan ook maar weer ontdekken. Want ik kan bijvoorbeeld geen noten lezen en het ritme tegelijk.
Heeft dat daar ook mee te maken?
Ja.
En hoe is dat dan op te lossen?
Mijn gitaarleraar deed altijd een stukje voor en dan speelde ik mee. En dan pakte ik het wel redelijk op. Maar meestal improviseerde ik maar gewoon wat. En zat ik een beetje leuk muziek van mezelf te maken. Dus dat was mijn oplossing.
Iedereen met dyslexie, zijn die creatiever?
Nee. Je hoort wel eens verhalen dat mensen met dyslexie een gave hebben.
Ja.
En, mensen met dyslexie zijn net als normale mensen, waar ik er straks al wat uit mijn onderzoek kwam ook. Het verschil zit hem er wel in dat als je goed bent in tekenen en slecht bent in schrijven, dan ga je steeds meer oefenen op tekenen en worden je tekeningen steeds beter. Dus je ontwikkelt de aanleg die je hebt tot een talent. Maar dat is iets wat eigen is en niet specifiek voor mensen met dyslexie, dat is gewoon bij iedereen. Blinde mensen zullen dat ook wel herkennen. Blinde mensen luisteren beter.
Ja.
En dat komt niet omdat ze beter gehoor hebben, maar omdat ze zo afhankelijk zijn van het gehoor, dat ze dat beter ontwikkelen. En dat heeft dus niks te maken met aanleg. Ja, als je die aanleg ook nog eens een keer hebt, dan heb je dubbel op geluk. Want dan word je pianostemmer of beroemd muzikus.
Ja.
Maar het is dus de aanleg die je hebt, die je beter ontwikkelt, omdat je moet aanpassen. Daarom heb ik ook het handboek dyslexie compenseren geschreven, om toch een handreiking te doen van nou, kijk naar je eigen talent. Het is ook een manier om te ontdekken waar je talenten liggen, waar je goed in bent. En als je weet waar je goed in bent, kun je dat beter ontwikkelen. Dus nou, wat ik zei, als je goed bent in tekenen, neem dan tekenlessen, zodat je het nog beter ontwikkelt. Ja. Of als je goed bent in luisteren, ga naar een muziekles om je gehoor beter te ontwikkelen. Het is de aanleg die je hebt, die je dan versterkt. Dus het is niet aan mensen met dyslexie eigen dat ze kunstzinniger zijn.
Creatiever. Nee. Dat is eigenlijk zo'n mythe. Ik hoor dat wel eens.
Ja, maar het is een mythe.
Het is een mythe, ja. Als laatste wil ik altijd elke podcast eindigen met de vraag: welk boek zou je echt aanbevelen aan iedereen, of kinderen vooral, van nou, die moet je niet vergeten?
Ik was vroeger gewoon dol op sprookjes, dus ik las eigenlijk alle sprookjes die los en vast waren. Ik ben met een heel leuk project bezig, een voorstelling met Het lelijke jonge eendje.
Oh, ja.
Van Hans Christian Anders. En het leuke is ook weer dat ook Hans Christian Anders zijn moeite had met lezen en schrijven. En Het lelijke jonge eendje is autobiografisch. Tenminste, vermoeden we. We weten het niet zeker, want we kunnen het niet meer vragen.
Nee. Maar dat is wel een mooie, ja. Die heb ik lang niet over nagedacht. Ja. Maar dat is inderdaad een heel mooi boek die inderdaad niet vergeten mag worden. Ja. En sprookjes sowieso niet.
Ik ben dol op sprookjes. Ik ben begonnen met sprookjes. Naar mijn oma, die dus altijd verhaaltjes vertelde altijd over vrouw Holle. Ja. Ook een leuk verhaal. Maar ja, sprookjes.
Ja, sprookjes, niet vergeten. Ja. Nou, mooi om mee te eindigen. Ik wil je heel erg bedanken.
Graag gedaan.
Leuk om dit gesprek te hebben. Ik hoop mensen kunnen inspireren.
Ik hoop het.
Ja, dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heb je genoten van wat je hebt gehoord? Laat het ons weten. We zijn altijd benieuwd naar jouw feedback en suggesties voor toekomstige afleveringen. Laat een recensie achter via je favoriete podcast-app of stuur ons een bericht via onze social media. Wil je nog meer Lezen met je Oren? Abonneer je dan op Lezen met je Oren en mis geen enkele aflevering. We hebben namelijk nog veel meer geweldige verhalen en interessante gesprekken in petto.